Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 13, vers 22 tot 30. Lucas 13, vers 22 tot 30. We zingen psalm 18, vers 1. Psalm 18, vers 9 en 10. 89, vers 8. En 68, vers 17. We lezen Lucas 13, vers 22 tot 30. En we zingen Psalm 18, vers 1. Psalm 18, vers 9 en 10. Psalm 89, vers 8. En 68, vers 17. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Dit we samen zijn vorig met het zingen van Psalm 18, en daarvan het eerste vers. Betrouw op God. Hij is mijn schild in strijden, de hoorn mijns heils. Mijn hoog vertrek in lijden, kan riep de Heer wiens lof mijn hart vermeldt, en werd verlost van vijands boos geweld. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 18.
Thank you.
Schriftlezing gemeente, in dit morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 13e hoofdstuk. De verzen 22 tot en met 30, Lucas 13, de verzen 22 tot en met 30, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niets buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk dat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: Ik zeg u, ik ken u niet, van waar gij zijt. Wijk van mij af, alle werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing de tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Tot zoverre.
Thank you. Verootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heere, worstelingen met de dood. Daarvan hebben wij gezongen. Daarvan is gesproken. Daar is ook het leven van alle mensen mee getekend. Worstelen met de dood. Al bij de geboorte. Maar het leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Dat leven is ook een worsteling om bij het leven bewaard te blijven. Maar het toch van de dood te moeten verliezen. Op welke tijd ook. Dood haalt ons in. En we kunnen lang trachten uit de handen van de dood te blijven. We zullen het allemaal een keer verliezen. Dan sterven, dat is God ontmoeten. Het leven als een worsteling met de dood. De uitkomst, verlies. Maar Heere, nu is er een volk dat door genade dat verlies mag nemen, met eerbied gesproken. En daar ligt de winst. Want die in waarheid verloren gaat, die in waarheid die dood moet toevallen, want verdient, die ontvangt boven bidden en smeken wat hij niet meer had kunnen hopen, wat hij ook niet kende. Het leven in hem, die zich heeft doodgeliefd voor zijn kerk. En Heere, wilt u ons dat leren? We hebben ervan gezongen, er is van gelezen, maar we moeten het zelf ook kennen. Kennen, nu ken ik die waarheid. Zo zal het met ons moeten zijn. Maar dat zingen, ja. Dat horen, och. Maar dat kennen, nee. Dat wordt bij ons niet gevonden. Maar zoudt gij dan nog, ook vanmorgen, door de bediening des Geestes, dat willen doen? Dan komen hier worstelaars. Die gaan niets verstaan van wat ze gezongen hebben. De dood die hen gevangen houdt. De dood als een band om de heup, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Heer, zo luidt u toch uw volk in het voetspoor van hem, die de dood niet heeft trachten te ontgaan, maar heeft willen ondergaan. En daar niet in is ondergegaan, maar is opgestaan om met zijn opstandingskracht een volk door de dood tot het leven te brengen. Zou het ons daarmee bekend willen maken? Daartoe zijn wij vanmorgen nog gekomen. Daartoe mogen wij onze plaats nog innemen. Opdat we eenmaal dit leven, het welk niet anders is dan een gestadige dood, om u het wil getroost mogen verlaten. Getroost. Dan is er een wonder gebeurd. Dan is de trooster verheerlijkt. Christus. En een andere trooster gekomen om het uit hem te nemen en te onderhouden wat eenmaal is gewrocht in het uur der liefde. Om wat te volmaken. Heere, wil ons inleiden in uw waarheid. En geef daartoe alles wat nodig is in deze dienst. In het spreken en in het luisteren. Heb dank dat we hier nog samen mogen zijn. Heere, u heeft nog geen volleinding met ons gemaakt. We mogen nog zijn in de lieflijkheden der genade. De zon mocht nog opgaan, maar het staat in uw woord, die gaat op over goeden en bozen. Opdat onder de belichting van die zon en het leven daarin begrepen, nog een zoeker zou mogen komen om u de Here te leren kennen. Aan deze zijde van het graf, opdat wij eenmaal uit het graf verlost, u volmaakt zullen leren kennen. In uw deugden ons eeuwig zullen verblijden. Heere, bekeer ons dan zoals ge al uw volk bekeert. En geef daartoe nog bediening. door woord en geest hier in Friese Veen, maar ook daar over rond de aarde nog de gemeenten mogen samenkomen, veranderd sinds diensten worden belegd, waar ook in huiskamers, in vrijheid of in gebondenheid, nog preken mogen worden gelezen. Heer, de middelen, die doen er op zich niet toe, maar zou u zo willen gebruiken om nog blinde zielsogen te openen, om nog leven te schenken waar de dood heerst, en zo genadig uw koninkrijk uitbreiden en uw volk nog eens ondersteunen en vertroosten. De linker en de rechterzijde uw knechten ook geven wat zij nodig hebben, de kracht om in de vrijheid van de dienstknechten Gods te staan en te spreken. Niet uit henzelf, want dat is alleen de dood, maar uit u bediend. Gedenk zo uw kerk over de ronde aarde, bijzonder toch de vervolgde kerk. En dat is wezenlijk, en werkelijk en waarlijk ieder kind van God een vervolgde kerk. Een andere kerk is er niet, een kerk onder het kruis. Heiligen kruis. Maar er is wel verschil, heren. Dan mogen wij naar de mens gesproken nog in zoveel vrijheid samenkomen. Al pakken ook boven onze hoofden de wolken van toenemende verdrukking en onverdraagzaamheid toe. Andere streken van deze wereld kennen dat niet. Ze moeten in onvrijheid nog samenkomen, als dat mogelijk is. En daar kost het nog levens. Moeite en verdriet, er is verschil. Zou het dan toch bijzonder ook die verdrukte kerk nog daarbij een goed willen zijn? Een kracht geven naar kruis. En een kruis in de kracht. Om te breken wat anders weer in eigen kracht zou menen te kunnen voortgaan. Wilt u daartoe ook gedenken al hetgeen nog wordt gedaan door hen die uitgestoten zijn, de velden die wit zijn om te oogsten, zendingsarbeiders die door u gezonden zijn, want anders is er geen sprake van zending. Wilt u nog zijn met ook hen die u verwaardigd hebt op het werk met hun gebeden en christelijke handreiking te mogen ondersteunen? Wilt u ook gedenken de kerk in de dienst der barmhartigheid, kerk ook in de dienst van de evangelisatie, om er het woord te laten uitgaan en alle waarheid ook onder ons. Heren, waar we toch moeten zien dat ons land en ons werelddeel steeds meer het terrein wordt waar het heidendom gaat heersen, uw volk schaars is geworden. Heren, gedenk dan nog deze morgen ook ons land, daar is droefheid. Er is droefheid in het koninklijk huis, er is droefheid in zoveel gezinnen, in het koninkrijk der Nederlanden. En allen van hoog tot laag, stervelingen, dat zullen we leren. Maar wilt u nog geven dat in de nood en beproeving nog zulke slagen mogen vallen die ten goede werken? Waardoor een mens kruipt naar die ene plaats, door uw genade kruipt naar die plaats waar vergeving is van zonden, waar vernieuwing van krachten wordt geschonken, waar een mens door God en tot God bekeerd wordt. De plaats van de zelfverfoeiing. De plaats waar we gaan roepen met Abraham, met Job, met al dat volk die zichzelf verfoeien in zak en as, wee mij. Want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk onrein van lippen. Alleen maar mij laat zij te kunnen voortbrengen. En zoals een des doodschuldige op die plaats mogen zijn. Waar ze naar recht moeten omkomen, maar waar naar uit genade leven wordt geschonken. Heere, wilt u zijn met allen die in hoogheid zijn gezeten. Geef hem de verantwoordelijkheid te gevoelen om voor het volk werkelijk het goede te zoeken. Dat ook eenmaal te moeten verantwoorden voor uw rechterstoel. Wilt u zijn met ons volk, Heere. En dan staan we oog in oog. Ook vanmorgen, niet alleen met de schuld van dit volk, dat zich meer en meer wegzondigt van u vandaan, uw dienst, uw woord, uw kerk veracht. Maar we staan nog dieper gepeild oog in oog met de schuld van de kerk. Want de kerk is schuldenaar geworden in waarheid van alles wat zonde en afval is. En leer ook onze kerk die plaats weer in te nemen. De zonden van het volk zijn onze zonden. Met Micha te mogen beleiden en beleven. Ik heb gezondigd. Daarom is het gesteld met het volk zoals het gesteld is. En geef uw volk nog die plaats te mogen innemen. Dat ze daar ook hartelijk krijgen te pleiten. Op uw trouw en eeuwig zout en zoenverbond. Om nog te denken des ontfermens, ook dit volk. Dat meer en meer wegzinkt in een poel van ongerechtigheid. Heere, gedenk onze gemeente. Kent daar die ziek zijn, die beproefd wachten. U kent de noden die daar zijn, die wij niet hoeven uit te spreken, omdat ze bij u op het allervolmaakt bekend zijn. Ook die hier nog zuchten onder een onbekeerde hart, die geen zicht hebben, die geen moed meer hebben. Heren, die alles kwijt gaan raken, om u te leren dat dat de weg is die u houdt met al uw volk. Maar het is een groot stuk om niets te worden in eigen oog voor God. Afbraak op afbraak. Heren, maar ze zijn zalig die dat mogen leren kennen. Waar het ook uitwerkt. Een gans zeer eeuwig uitnemend gewicht der zaligheid. Want in de afbraak bouwt u uw kerk. Maakt u plaats voor Christus. En schenkt u uit uw volheid. Die armmakende genade om zo in die weg ook voort te gaan. Gedenk allen die ook lichamelijke noden kennen. U kent ook alle zaken die ons verontrusten aangaande kerk, volk en vaderland. Heren, dat er ook hier mogen zijn die daar werkelijk onder mogen zuchten. Wilt u ook zijn, heren, met onze jeugd? U kent de jeugd ook van Vriezenveen. En ze mogen nog zijn op het erf van het verbond. Maar zij hebben als onze kinderen een hart dat aan nature hangt aan de dingen van deze wereld. Zoudt gij ze nog willen bewaren? Bij uw woord en getuigenis ook daar nog willen werken. Ook nog willen bekeren dat we verblijd mogen worden als ouderen en ouders. Aangaande de werkzaamheden van u voor onze kinderen. Als ze nog eens mogen opstaan in een nieuw godzalig leven. Heren, wat horen we weinig, maar daar is het weer hetzelfde. Dat de ouderen de schuld gaan krijgen. Geestelijk gesproken, vanwege de onbekeerlijkheid van de jeugd. Onze schuld, want wat zien ze van ons? Waar breekt dat leven nog door? Waar wordt nog gezien het geluk van uw volk? Heren, dan rest er niets anders. Jong en oud, bekeer ons. Zoals ge al dat oude volk bekeert. Ander leven te mogen kennen, want bediende uit die ander. Gedenk de jongeren en de ouderen tezamen. Wilt u zijn, heren, ook met die jongeren die in het midden niet alleen van de kerkelijke, maar ook van de burgerlijke gemeente Vriezenveen zijn. Die van ver zijn gekomen uit Wit-Rusland. Die hier enkele weken mogen een onderkomen mogen ontvangen. Wilt u ook hen gedenken? Ach, mocht er ook voor hen nog eens een woordje vallen. Want u bent niet aan tijd, maar ook niet aan taal en plaats gebonden. Om nog te bekeren. Ook onder die kinderen nog te werken. Wil ook met de gastgezinnen zijn. Die de verantwoordelijkheid dragen. Ook die te mogen kennen in die diepe geestelijke zin van het woord. Heer, het ziet alles op u. Blijft alles op u wachten. Wilt u bijzonder zijn met ons. Als we nog in een staat van pure onverschilligheid over deze aarde gaan, waar geen gewicht van de zaligheid wordt gevoeld, waar de eeuwigheid niet drukt, waar de dood geen angst inboezemt, waar we nog leven alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Heren, jong en oud, van nature wij allen leven zo zorgeloos. Wil dan nog de zorgeloze ook in Sion en in Samaria tezamen te sterk worden, om ze nog een zorg op te binden, die ene zorg. Hoe zal ik mijn ziel gered krijgen voor een nimmer eindigende eeuwigheid? En de zorg van andere zorgelozen. Is het wel waar? Bedrieg ik me niet? Ga ik nu op eigen vrome gronden de eeuwigheid aandoen? Ook van die godsdienstige, zorgeloze mens wilt u ze nog eens bezorgd maken? Want als het begin niet uit u is, dan zal het einde ook niet in u zijn, maar zal het eindigen in de eeuwige rampzaligheid, nog te dieper beleefd waar men gedacht heeft het wel in te kunnen gaan, het koninkrijk der hemelen, maar er eeuwig buiten te moeten staan. Het geluk te zien van uw volk en de heerlijkheid van u, drie enige God, maar er nooit meer bij te kunnen en bij te zullen horen. Gedenk ons aan allen tezamen, deze morgen, hier in de kerk, maar ook die met ons verbonden zijn en meeluisteren, waar ze zich ook mogen bevinden. En dat het ook mag uitlopen waartoe ook alles is gesteld, tot de eer uws naams, want ik moet verdwijnen, wil Christus verschijnen. En dat is de heerlijkheid Gods, die te kennen, daar eeuwen van te mogen leven, in beginsel hier en straks eeuwig. Heer, daarin verheerlijkt u zelf, in de wegschenking van uw Zoon. Laat ons dan maar verdwijnen, en laat hem dan maar verschijnen, als de zon der gerechtigheid, als de enige bron van troost en leven. Wij vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente. Het gebeurt wel meer dat iets wat aan het begin is gezegd, op het einde nog wordt bevestigd, dat erop teruggekomen wordt. Wat bedoel ik daarmee? Nou, laten we eerst zien in het geestelijk leven van Gods kinderen. Als de Heer gesproken heeft in het begin van het geestelijke leven, een woord tot de ziel: ik heb u lief met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken, verlost en bevrijd. En het blijft daarna zo lang stil, dat een ziel gaat twijfelen: heeft God waarlijk wel eenmaal tot mijn ziel gesproken? Dan is het Gods werk om wat hij heeft gedaan nog eens te bevestigen. In het begin gesproken, in het midden van het leven, maar ook aan het einde van het leven, nog eens te bevestigen. Dan wordt het vastgemaakt. Dan komt God erop terug. En dan weet die ziel het weer zeker. Het is waar geweest. Het is waar geweest. Dus wat in het begin is gesproken, dat wordt nog wel eens in het midden en op het einde van de levensreis bevestigd. Dan kan die ziel sterven. Dan verzekert God zijn kinderen: het is waar. Dan gaat het einde nog eens het begin vastmaken. En geliefde, dat is ook zo in het spreken van Christus tot de ganse kerk. En dat is wat ons vanmorgen bijzonder zal moeten bepalen. Dat Christus, wat hij in het begin heeft gesproken, aan het einde van zijn levensreis nog eens herhaalt en aanscherpt. Wat ik bedoel, dat is dit. We zien hem in het begin zitten op een berg, en sprekende van de berg tot het volk daaromheen: over Gods kinderen zalig zijn de armen van geest. Sprekende van de berg handelt hij dan van de gerechtigheid die overvloediger moet zijn dan die van de fariseeën, om aan het einde van zijn rede, de bergrede, te spreken over een smalle weg en een enge poort. En dat wat hij aan het begin heeft gesproken, gaat hij aan het einde van zijn levensreis nog eens verklaren. We hebben ervan gelezen in het voorliggende gedeelte hoe hij gekomen is voor de laatste maal in de nabijheid van Jeruzalem. Hij opnieuw zijn gehoor bepaalt bij de noodzaak om in te gaan door een enge poort. Een enkele week geleden hebben wij mogen spreken vanuit Matteüs 7, de versen 13 en 14, over het ingaan door de enge poort. Nu aan het einde van zijn reis willen wij bij vernieuwing horen naar het woord dat de Heere spreekt aangaande dat ene nodige. Hij herhaalt het, bevestigt het daarmee, onderstreept het belang ervan en scherpt het ook toch aan, waar hij in de bergreden sprak, gaat in, luidt het hier, strijd. Strijd om in te gaan. We zouden met Gods hulp in dit morgenuur willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 22 tot en met 24. Waar de tekst voor de overdenking in het morgenuur als volgt staat opgetekend en luidt: en hij, dat is Christus, reisde van de ene stad en vlek, dat is een gehucht, tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zei de een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hem: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Tot zover. Gemeente, dan zouden we over deze tekstwoorden willen uitschrijven: de weg naar Jeruzalem. De weg naar Jeruzalem. Met deze kanttekening: deze weg is een lijdensweg. En daar spreken wij ook wel eens van, dat is een lijdensweg. Onthoud u dat maar. De weg naar Jeruzalem, ten eerste van Christus en ten tweede van zijn kerk, van zijn volk. Ze spreken met Gods hulp over de weg naar Jeruzalem, ten eerste van Christus. En hij richtte zijn reis naar Jeruzalem en ten tweede van zijn kerk, strijd om in te gaan. De weg naar Jeruzalem, dat is een lijdensweg. Ten eerste van Christus, ten tweede van zijn kerk. Ik wil eerst nog samen zingen uit dezelfde 18e psalmen, nu de versen 9 en 10. We hebben in het eerste vers gehoord van en ook gezongen van de strijd van Gods kind David, de kerk met de dood. In vers 9 en 10 horen wij hij ook in die strijd door Gods kracht ondersteund. Daardoor heen dringt door al die vijanden, al die doodsvijanden die het op zijn ziel hebben gemunt. Ik kan met u door sterke bende dringen. Met mijne God zelfs over muren springen. En het tiende: het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Wat er verder volgt in de versen 9 en 10 van Psalm 18.
Thank you.
gemeente, voor de laatste maal reist de Heere Christus naar Jeruzalem. Aan het einde van die 3 jaren van arbeiden onder zijn volk. Zijn 33ste levensjaar. Voor de laatste maal naar Jeruzalem. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. De laatste maal. Reizende. Het leven ook van Christus als een reis. Een levensreis. Geliefd, en u weet het, wij zijn allen op weg en reis. Naar dood, graf en eeuwigheid. Ons leven een levensreis. Waarheen? Christus naar Jeruzalem. Wij ook. Of naar Babylon. Ze hebben 2 steden waar de levensreis zal eindigen. Of Jeruzalem daarboven is. Of Babylon dat beneden is. Beneden. Dat is wegzinken. Die eeuwige rampzaligheid. Waarheen reis gij? Christus op weg naar Jeruzalem, reizende en lerende. Zijn reis is ook leren. Mensen leren. Wat? Wat wil Christus ons nu leren? Dat wij leven krijgen om te kunnen sterven. Dat is wat hij wil leren. Te kunnen sterven. Maar dan moet je eerst wat anders leren. Dat je moet sterven. En waarom? En in die weg leert God nou ook. Door zijn knechten. Ook in die allerhoogste knecht. En enige leraar en profeet van de kerk. Hoe wij eens getroost kunnen sterven. Wat leert hij wat nou nodig is? Gemeente, reizende van de ene stad en vlek, ook gehuchten doet hij aan. Het kleinste is voor hem geen reden om het maar over te slaan. Juist ook gaat zijn oog naar dat kleine, dat onooglijke, wat bij de mens niet telt. Hij doortrekt steden en dorpen en gehuchten en spreekt van de weg der zaligheid. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. O, daar staat er zo wonderlijk, hè? Gemeente, kijkt u eens. En hij richtte zijn reis. U zegt, dat is wat omslachtig geformuleerd. Je kunt toch ook zeggen, hij reisde naar Jeruzalem. Nee. Hij richtte zijn reis, dat wil zeggen, dat nou heel zijn leven erop gericht was. Al zijn reizen erop gericht was om daar in Jeruzalem die laatste maal te komen. Daar was zijn leven op gericht. Dat wil zeggen, daar was zijn leven vol van. Dat was nou zijn leven. Om eenmaal te sterven in Jeruzalem. Voor de zonde van zijn volk. Hij richtte zijn reis. Alles was daarop gericht om in Jeruzalem te komen. Om daar het offer te brengen. Veroordeeld binnen de muren van Jeruzalem. En de straf ondergaan buiten de muren van Jeruzalem. Op Golgotha's heuveltop. En hij richtte zijn reis naar Jeruzalem. Daar was alles op gericht. Geliefde, dat moet u vasthouden. Richt u uw reis ook naar Jeruzalem? U zegt, ik leef maar voor het vaderland weg. Ik zit nou in de kerk, ik heb nou niet bepaald het idee dat ik op weg ben naar Jeruzalem of Babylon. Ja, dat zal dan wel zijn als u dat zegt. Ach, ik leef zomaar van dag tot dag. Hè? Dan bent u op weg naar Babylon. En dan is uw levensreis daar ook op gericht. U bent daar vol van wat de wereld biedt, daar gaat u in op. En zonder dat u misschien zo uitdrukkelijk voor uzelf zou uitspreken, is dit toch de waarheid van uw leven. Uw levensreis is gericht op Babylon. Maar Jezus richtte zijn reis naar Jeruzalem. Om daar het offer te brengen, dat is nou een doel. Hè, Jeruzalem is het doel. Een doelbewust leven. En neemt u dat nou eens mee. Doelbewust leven. Dat is leven met het einddoel van de reis voor uw ogen. Dat kunt u vanmorgen leren. En hij richtte zijn reis naar Jeruzalem. Hij was op weg bewust naar de dood. Daar heeft hij voor gekozen. In de eeuwigheid. Gekozen voor de dood. Toen daar in de raad des vredes hij naar voren is getreden. Die gezegende tweede persoon. En heeft gezegd: Vader, zend mij maar. Om de schuld van uw volk af te wenden. Daar heeft hij voor gekozen in de volheid des tijds. En hij is door de Vader gezonden. En hij is mens geworden. Om als een mens een levensreis te volbrengen. En te beëindigen in Jeruzalem. Om daar dat offer ook daadwerkelijk te brengen. Heel zijn leven is al lijden. Maar meer en meer zal het waar worden. Bijzonder in Gethsemane. Waar we hem zien buigen in het stof. Waar de toorn van God steeds meer zich samenbalt boven zijn onschuldig hoofd. En los gaat branden in zijn onschuldig hart. En daar zien wij wat we overal al wel kunnen zien. Maar daar zien wij heel diep. En aan het kruis van Golgotha nog dieper wat de reis van Christus is. Heel die levensreis vanaf de moederschoot, vanaf het prilste begin, de ontvangenis tot het einde toe, is een lijdensweg. Een worsteling met de dood. Heel zijn leven een worstelen met de dood. Want wat is de toren van God anders dan de dood? En daar worstelt hij mee. En hoe groot wordt die worsteling, zei ik in Gethsemane. En dan zegt hij het zelf ook. Mijn ziel is tot de dood toe beangst. Worstelen met de dood. Het ongenoegen van God, de toorn van God. Heel zijn leven, ja. Hoe word ik geperst? Banden om de heupen. Hoe is mijn ziel tot de dood toe beangst? En straks aan het kruis nog dieper. Van God en mens verlaat. In die volstrekte eenzaamheid. Alleen met de toren, met de gramschap des vaders. Alleen in de hel. Alleen onder de slaande hand van God. Dat is zijn leven. Worstelen. Strijden. Lijden. Sterven. Een worsteling met de dood, het ongenoegen van God. Ik noem daar een woord, het komt straks terug en daarom zeg ik het u ook. Agonie, misschien kent u dat woord wel. Komt in onze taal voor, agonie. Betekent van oorsprong eigenlijk strijd, wedstrijd. We krijgen later ook de betekenis van zielenstrijd. Ja, van doodstrijd. En dat is nou precies waar het hier om gaat. Zijn leven is een worsteling met de dood. Met de toren, met de gramschap van God. Agonie. Zielenworsteling. Doodstrijd. Hoe ontzettend dat laatste. Als God ook het laatste van zijn troost intrekt. En alleen de gram in de toren overblijft. Jezus, reizende, lerende en richtende, zijn nou drie woorden waarin de levensgang van Christus is getekend. En wat is het zoet om die in waarheid eens te mogen overdenken. Om daarbij ook deze zondag gemeente te mogen worden bepaald, ook voor uzelf straks. Jezus, reizende. En ook Friezeveen is niet overgeslagen. Lerende. Maar heeft u het onderwijs ter harte genomen? Richtende zijn reis naar Jeruzalem ook voor u? Hij is gegaan. En geliefde, u weet het, hij heeft getriomfeerd over de dood en over alle machten van de hel. Zijn doelgericht leven, leven met het oog op Jeruzalem, leven met het oog om het offer daar te brengen en ook gebracht. Het offer waarin de Vader verheerlijkt wordt, waardoor de kerk gezaligd wordt en de wereld en de duivel geoordeeld wordt. Richtende zijn reis naar Jeruzalem. En dan al reizende en lerende en richtende zijn reis, kom daar die ene man met die ene vraag. Heren, zijn er ook weinigen die zalig worden? Eén man die het zegt, die het vraagt. En let daar eens op, gemeente. Hij zegt, heren, Kyrios. Wat klinkt daar een eerbied in? Spreekt u ook eerbiedig over de Heer? Hij is Gods zoon. Eerbied. Heere. Hij is Gods zoon, ja. Die mens is geworden, maar God is gebleven. Een mens zonder zonde en ook daarom eerbied. Maar ook als derde, omdat hij mens is. Al zou het zijn wat niet kan met zonde beladen, dan nog een schepsel Gods en eerbied. Voor ook Gods schepselen. Kennen we dat nog, gemeente? Hoor het maar, het is toch een tere aanspraak. Heere, zegt hij. Eerbied. Het tweede, ik weet wel, meestal wordt deze man weggezet als een vragensteller van bedenkelijk soort. En dan zou het antwoord van Christus zijn, ach meneer, zorg nou maar dat je er zelf bij hoort. En ga niet verder met dit soort vragen en overwegingen. Nou, ik geloof dat niet. Let maar eens op. Ten eerste de aanspraak, heren, de eerbied. Maar ten tweede, hij zegt, of er weinigen zalig zullen worden. Die man die is dus vol van de vraag naar de zaligheid. Oh, dan word ik beschaamd vanmorgen, want daar ben ik dan nooit zo vol van, hoor. Ik ben van andere dingen zo vol, u ook, hè. In de kerk, jeugd, van het leven dat longt. Van de toekomst die je binnen wilt trekken, daar ben je vol van. Trouwen, huisje bouwen, geld vergaren. En u heeft al genoeg, maar het is nog niet helemaal genoeg. Nog wat meer, nog wat groter, nog wat heerlijker, nog wat... Daar zijn wij vol van. En wat u verder van deze man wilt zeggen, dat weet ik niet. Maar dit zeg ik u dan wel. Deze man heeft het wel over de zaak waar het om gaat. Hè? Over de zaligheid. Dus let eens op die eerbied, heren. En over zalig worden, daar is die man dus kennelijk mee bezet. Bent u dat ook? Want het is zalig, wel gelukzalig of het is rampzalig. Zouden we daar niet altijd mee bezet moeten zijn? Zo kun je veel leren van deze vragen stellen, bedenkt. Eerbied en de zaak waar het om gaat, de zaligheid. Er staat letterlijk hoe je gered wordt van de eeuwige dood. De meest gewichtige zaak die er is. En nog wat. Hij zegt, zijn er ook weinigen? Weet je wat die man dan ook beseft zal hebben? Dat een nauwe zaak is. Dat zalig worden niet iets is wat zomaar iedereen te beurt valt. Wat zomaar heel gemakkelijk is. Wat we allemaal wel kunnen verwerven, de zaligheid. Nee, door die vraag heen klinkt ook toch een zekere benauwdheid en dan heeft hij toch de zaak wel op het oog gehad. Dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is om zalig te worden. Het is een ontzaglijke zaak. En het is een nauwe zaak. En dat hoor ik ook in de vraag van deze man. En zo wil ik hem toch maar laten staan. Ook als voorbeeld voor u en mij. Heren, zegt hij, zijn er ook weinigen die zalig wachten. En ik zeg erachteraan, heren, ik hoop. En ik krijg het antwoord, geliefde. Onze tweede gedachte. Hij krijgt antwoord. Ik weet wel, er wordt vaak gepreekt alsof dat helemaal niet zo is, maar dat is onjuist. Kijk je maar. Onze tekst zegt duidelijk, hij krijgt antwoord eerst. Of er te weinigen zijn, ja. Het antwoord is ja. Ronduit ja. Oh, zegt u, dat heb ik zo niet gelezen. Nee, bekijk dat nog maar eens een keertje. Het zijn inderdaad weinigen. Kijk u maar, het antwoord van Christus is strijd om in te gaan. Door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Velen, dat kan niet. Dus weinig. Inderdaad. Vragen stellen. Uw vermoeden is terecht. Er zijn wel velen die het trachten. Er zijn weinigen. Die ook werkelijk zullen ingaan. Antwoord is ja. Weinigen. En dat is een bevestiging van wat in Matteüs 7 ook al gezegd is. Weinigen. Tweede. Het is een nauwe zaak, ja. Het is nauw. Het luistert nauw. Want het is een enge poort. En u kunt er alleen maar strijdende doorgaan. Dat is het antwoord van Christus. Ja, het zijn weinigen. En het zal ook alleen maar kunnen. In een weg van strijd. Nou kom ik bij dat woord wat ik u zo even noemde. Wat staat daar letterlijk? Strijd. Staat DT Jeugd. Dat betekent bevel meervoud. Niet alleen die man, maar allen die daar staan. Ook wij het horen. Allen geroepen om te strijden. Strijd met DT. Dat werkwoord heeft in zich het woord wat ik u zo even noemde. Agonie. Ja, precies. Ten diepste is de strijd. Waartoe de kerk wordt geroepen. Een doodstrijd. Een zielenworsteling. Dat staat. En wat worden we dan vanmorgen, geliefde? In alle eerlijkheid behandeld. En dan zien we ook hoe Christus het aanscherpt. En dat is een van de zaken die de goddelijke wijsheid doet. Namelijk met de mens van stap tot stap verder gaan. Mijn geestelijke vader zei destijds, het is een fuik, hè? Eerst klinkt het gaat in. En wat verderop, dan zeg je, Heer, het wordt ze benauwd. Dan zegt de Heer, ja, dat klopt. Strijd dan. Een doodsworsteling. Een zielenstrijd. Dat is waartoe de kerk geroepen wordt. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat is het antwoord. En het zijn er maar weinigen die werkelijk ook zullen ingaan in het eeuwige leven. In de ruimte van Gods vaderhart. Geliefde, laten we een ogenblik stilstaan. Bij wat dit betekent. De strijd, strijd dus nogmaals meervoud. De Heere richt zijn antwoord niet alleen tot die man. Want die zaak is voor allen van betekenis. Niet alleen hij, allen moet het horen. Dat het weinigen zijn, het is niet vanzelfsprekend. En dat het strijd en moeite en inspanning kost. En u zegt, ach, dat wil ik niet. Nee, dat begrijp ik. Want dat had ik zelf ook al bij mezelf vastgesteld. En daar ligt ook de haper. Daar ligt onze weerstand ook. He? Het kost alles. Het is een worsteling met de dood. Ik moet dat uitleggen. Ja, maar hou het wel vast. Daar ligt onze weerstand. Inspanningen, getroost. Mensen, ik werk me. Nou, laat ik het heel netjes zeggen. Ik had iets heel lelijks willen zeggen. Hoewel ik wel geloof dat het waar is, zal ik het dan toch maar zeggen. Ik werk me dood. Voor aards gewin. Daar word ik overspannen van. Daar word ik moe van. Maar nooit zo moe om het te laten. Ik ga door om hier schatten te vergaderen. Maar de eeuwigheid. De eeuwigheid. Om daarvoor te worstelen. Nee, dat wordt bij mij niet gevonden. Maar dat is nu precies wat God vraagt. Heel de schrift door. Wat een worsteling is het voor Mozes om dat volk in dat paleis te verlaten. Om met een arm volk, een murmurerend volk, de woestijn door te gaan. Inspanningen zich getroosten. Wat is het anders dan dat Paulus ons voorhoudt in die bekende woorden. Werkt u zelfzaligheid met vrezen. Vrezen, hoort u dat? En beven. Wat is het anders dan Paulus mag zeggen aan het eind van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Weer die strijd. Geliefde, dat is de werkelijkheid. De geestelijke wapenrusting van Efeze 6 wijst ons er heel duidelijk op. Een strijd op leven en dood. En dat is wat wij missen. Ook in de prediking, ik hoor van, ja, moet geloven. En de ene zegt, ja, maar dat gaat zo niet. Moet je eens op dat plekje komen en dan komt het vanzelf ook allemaal wel goed. En dat is allemaal waar. Ik zal daar niks vanaf durven doen. Maar dit hoor ik niet. Die immense worsteling van een ziel om met een drie-enige God verzoend te worden. Een worsteling levenslang. En dan zeggen ze wel eens wat een tobbers, hè. Is dat nou Gods volk? Zeg je, ja, dat zijn ze nou. Die tobben van begin tot einde. Maar wees er maar jaloers op, hoor. Want ik ga liever met dat tobbend volk naar de eeuwigheid dan met al die juichers en springers. Die geloven kunnen wanneer ze maar willen. Die over alles heen stappen. Die alles kunnen bekijken. En die nog nooit zich in waarheid hebben afgevraagd. Heer, is het een waar werk in mijn ziel geweest? Die nog nooit wakker hebben gelegen van een zondeschuld die rijkt tot de hemel. Ach, een doodsworsteling. Christus heeft het gekend. Buigend onder de toren van God. En zijn volk volgt hem in de voetstappen. Nee, niet voorop. Christus heeft de weg ontsloten. De deur geopend. Maar zijn volk wordt toegebracht in de weg van strijden, lijden en sterven. Strijd, de doodsworsteling. Er was een jongen in de gemeente die vroeg, dominee, waar zal ik beginnen? Maar die vraag die achtervolgt mij al een tijd. Ja, waar God begint. En dan zeg ik, jongen, meisje, gemeente, zie dan eerst maar onder ogen. Uw vijand. Want als u geroepen wordt op de strijd, dan zal toch eerst duidelijk moeten zijn wie uw vijand is, anders kunt u niet strijden. Toch? Wat is die vijand? Dat is de dood. Waar is die vijand? Hier. De dood staat voor u. Leer dat eerst maar zien. Dat is wat wij dan in de kerk wel eens noemen de doodstaat van de mensen. Maar laat dat woord maar rusten, de zaak waar het om gaat. Hier staat een dode. En die zondag is voor God. En die in het paradijs God heeft verlaten. Voor de duivel heeft gekozen. Die niet anders meer kan dan zondigen. En aan iedere zonde hangt de dood en de hel. Dat is het eerste wat wij moeten zien. De dood. Dat is ikzelf. Een dode, wat leven buiten Gods gemeenschap. Dat is de eerste. Dan ga ik voor de spiegel staan. Dan kijk ik de dood in de ogen. Dan staat een dode, goddeloze mens. Buiten Gods gemeenschap. Heeft u zo wel eens gezien? Daar begint de worsteling. Daar begint de worsteling. Want dan komt er in het hart de vraag. Hoe zal nou zo'n dode, zo'n goddeloze, zo'n helwaardige, zo'n verdoemelijke zondaar nou ooit nog terug kunnen komen in Gods lieve gemeenschap? Daar begint die worsteling. Hoe word ik met God verzoend? Voelt u wel, geliefde? De dood in de ogen zien. Hier een dode mens en straks als ik doorga, de eeuwige dood. Dat is de dood in de ogen en onder ogen zien. En daar begint die worsteling. Daar komt de nood. Daar komen de banden om de heup. Daar komt de angst en hel die me alle troost doet missen. Daar wordt het leven één grote schreeuw naar omhoog. één roep om verlost te worden. En geliefde, natuurlijk zal ik trachten, u weet dat ook wel, om mezelf uit die doodzaal te verlossen. Ik zal goede werken doen, menende dat een dode nog leven kan voortbrengen. Ik kom er wel achter. De banden worden sterker aangehaald. Laatste lucht gaat eruit. En ik val neer voor God als een verdoemelijk zondaar. Die niets meer heeft om God te behagen. Die alleen maar het onbehagen God over zich heeft losgemaakt. En daar lig ik voor God. Daar heb ik gelegen. Daar lig ik nog zo menigmaal. Niet in het welbehagen, maar in het onbehagen Gods, geliefde. Einde van mijn goede werken. Einde van dit leven. De dood trekt op je ziel aan. Het oordeel komt dichterbij. En daar gaat het wonder der wonderen gebeuren. Dat ik niet langer meer de dood wil ontgaan. Maar nu die dood mag ondergaan als de gerechtvaardigde straf over mijn zonde. O, dat ogenblik. En dat God in zijn deugden wordt aanschouwd. En dat die ziel gaat zeggen, God zo rechtvaardig, zo heilig, volkomen goed en wijs. Tegen die God gezondigd, het kan niet anders, het kan niet anders, het mag niet anders, het mag niet anders. Dan de dood verdient, ja werp mij dan maar voor eeuwig weg, Heer. Want dat heb ik nou verdiend. En tegelijkertijd klinkt in het hart, zien op die eeuwige liefde, die eeuwige trouw en barmhartigheid des Heren. Tegelijkertijd klinkt in het hart ook de schreeuw. Maar zou u dan nog om Christus wil genade willen betonen? Zo liggen we voor God. Als de deugden van God geopenbaard worden aan de ziel, dan verlies je zich aan de dood zo rechtvaardig. Maar schreeuwt ook om de liefde die de dood heeft overwonnen aan de vloekhouder des kruises. Dus geef mij Jezus of ik sterf. Geliefde, worsteling om niet langer de dood te ontgaan. Maar naar waarheid te moeten ondergaan. Naar waarheid verloren te moeten gaan. Daar breekt het uren der liefde aan. Daar komt de levensvorst. Die het doodskleed op de paasmorgen van zich heeft afgeworpen. Is opgestaan om al zijn volk te rechtvaardigen. Allen die hij in zijn middelaarsarmen sluit. En hun hart laat horen waar dat middelaarshart vol van is. Zijn eeuwige zondaarsliefde. Om hem met zich te verenigen. En vergeving der zonde af te kondigen. Ga heen en zondig niet meer. Uw zonden zijn u vergeven. Wees goedmoeds, mijn dochter, mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Ogenblik waarin de ziel wegsmelt in zijn vergevende liefde. En rechtvaardig God toegevallen. Om een barmhartig God in Christus te ontvangen. Dan werpt ook de kerk het doodskleed van zich af. Gij zijt verlost. God heeft u weggedaan. Einde van de doodstrijd. Nee. Nee, want die gaat weer door. Die gaat verder. Want nu gaat de mens doen wat Christus gedaan heeft. Nu gaat hij zijn weg, zijn reis richten. Naar Jeruzalem. Nooit eerder gedaan. Oh, wilt er wel in de hemel komen hoor. En wel eens gedacht dat ik er zou komen. Maar dan wordt het anders. Dan gaat hij met bewustheid voor zijn eigen ziel. Zijn leven richten. Zijn reis richten naar Jeruzalem. Waarin gaat gij pelgrim? Naar Jeruzalem. Nee, ja, u doet zo. Betekent stil. U wou zeggen als ik me niet vergis. U moet zich niet vergissen. Nu reis ik getroost. Onder het heilige kruis. Dan gaat die ziel zijn weg richten. Dan is het niet meer. Nee, dat durft hij niet altijd te zeggen. Dat weet ik ook wel. Maar dan kan hij niet ontkennen. Dat hij zijn leven gaat richten. Naar Jeruzalem. Kijk, dan wordt het anders. Er zijn zoveel mensen die leven. Die leven maar lukraak. Nou ja, er is wel eens wat gebeurd. En dan hoop ik maar. Maar die richten hun leven niet naar Jeruzalem. Waarom? Omdat nooit in waarheid genade in de verheerlijkt is in hun hart. Nooit in waarheid die gezegende borg is geschonken geworden. Nooit vergeving van zonde is ontvangen. Ze doet maar een indruk en met een kleine inwerking. Maar hier is een ziel die is vrijgekocht. Die gaat zijn levensreis richten naar Jeruzalem. En daar op die weg krijgt hij bij vernieuwing een strijd. Een doodstrijd. Want wat er dan op je ziel aantrekt, dat is bij ogenblikken niet te beschrijven, geliefde. De drie doodseskaders. Ja, u zegt doodsvijanden, precies. Trekken op die ziel aan. Denk daar niet lichtvaardig over. Hoe die zielenmoordenaar tekeer kan gaan. En een mens tot wanhoop kan drijven. Tot het uiterste kan brengen. Door de lasteringen die hij laat horen in het hart. Door de twijfelingen die hij daarin werpt. Zoveel meer. Dan is het leven inderdaad een worstelen met de dood. Want de duivel is de dood. Een worstelen met de zonde. De zonde, want aan iedere zonde hangt toch de dood. Een worstelen om van de zonde meer en meer verlost te worden. Het is een doodstrijd, ja. Ook met de wereld, wat is de wereld anders dan de dood? Want de wereld, dat is het leven buiten God en dat is de dood. En zo gaat uw ziel door dit leven. Worstelend, strijdend, richtende zijn reis naar Jeruzalem. Ja, zoveel komt daar tegenop, maar weet u, daar zullen we nu maar niet op letten. Al moeten we het wel zeggen, maar wie komt daar nu in mee? Die ziel die daar bij ogenblikken ten dode toe wankelt en die vanmorgen gezegd heeft toen hij moest zingen, ik spring met mijn God over een muur, o God, ik spring nog niet over een strootje heen. Ik kan nog niet over een stofje heen stappen. En dan moet ik zingen, met mijn God spring ik over een muur, ja. Maar niet alleen wat er tegenop komt, maar wie er nou in meekomt. En als daar het hoofd ontsloten wordt, dan vat de kerk moed. En dan gaan ze toch zingen onderweg. Want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij gemaakt. Kijk, dan kunnen ze door in die doodsworsteling om in te gaan in het eeuwige leven. Vanuit de bediening met de stervende liefde van een grote vriend Christus. En bediend met de kracht van een opgestane vriend en heiland, de zaligmaker. Dan zien ze, hij trekt mee op, ja, hij trekt vooruit. En hij trekt allen achter zich. Heen gegaan om ze te trekken. Stervende trekt hij ze achter hem aan. En zo gaan zij hun reis naar Jeruzalem volbrengen, geliefde. Want in het strijdperk van dit leven heeft de Heer ons in Christus een koning gegeven. En hem alleen de eer. En daar zingt de kerk van. Zullen we het ook trachten? Psalm 89, vers 8.
Thank you.
en dan wordt het ook voor die kerk, die strijdende kerk, waar. Wat van Christus staat opgetekend en de reizen van de ene stad en vlek tot de andere lerende. En richtende zijn reis naar Jeruzalem, dat gaat ook voor de kerk gelden. Achte Christus aan. Nee, ik hoef geen deur te openen, die heeft hij geopend voor zijn arme bruidsgemeente. Maar door zijn kracht alleen nog maar in en door te gaan. Geldt het ook van de zielen en reizen van de ene stad en vlek. Ja, dat is nou dat zwervend leven. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ik loop hier rond te dolen. Hier en daar, maar niet meer thuis. Een vreemdeling geworden. Van stad tot dorp, lerende. Soms ook inderdaad een woordje tot een ander te mogen spreken. Maar ook lerende in de andere zin van het woord. Geleerd wordende. Meer en meer. Van de armoe van mijn eigen hart te leven, de verdorvenheid van mijn bestaan. Meer en meer geleerd in de listige omleidingen van de Satan. Ook meer en meer geleerd van de onwankelbare trouw des Heer. En daar doet de kerk het op aan, geliefde. Dan is het waar. En in dit alles richtende de reis naar Jeruzalem. Waarheen, pelgrim? Waarheen reis gij? Naar de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn, alles en in allen. Om daar te offeren, mezelf tot een levend, eeuwig dankoffer aan de drie enige God. Het offer der verzoening is gebracht. Het offer van de heerlijkmaking zal daar volgen. Nu reis ik getroost naar Jeruzalem dat boven is. Richtende de reis naar Jeruzalem, voelt u wel, geliefde van Gods kerk. En lieve mensen, nou is het toch zo eenvoudig vanmorgen. Zo eenvoudig. Nee, ik zei niet gemakkelijk, dat zei ik niet. Zo eenvoudig, u weet het ook wel. Hè? Kijk u nog een keer naar die vragen stellen. Laat hem zijn die hij is, dat weet ik verder niet. Maar ik heb genoeg gehoord. Heren. Eerbiedig. Heren. Zijn de weinigen. Maar zou ik er ook nog bij? Luther zegt, al zou het er nou maar één zijn. Heere, laat mij dan die ene wezen. Weinigen. Het wil zeggen, gemeente, het is niet vanzelfsprekend. Het is ontzaglijke worsteling. Mens onmogelijk. Maar mogelijk bij God. Dat is iets als God die kracht heeft. Maar het is ook een troost voor de kerk. Voor Gods kinderen die zo menigmaal alleen lopen. Die zeggen, Heere. Dat kan toch niet. Zo weinigen. En dan zegt de Heer ook tot vertroosting van die kerk. Ja, het zijn weinigen. Maar vrees niet, gij klein kuddeke. Het is dus vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Voelt u wel. Nou ligt er ook weer een zoete vertroosting. Nee, zijn er nooit veel geweest. Kun je daar blij om zijn, ach. Al zou er nou maar één binnenkomen, zou het al een eeuwig wonder zijn. En nochtans, zoveel, ge kunt ze niet tellen. Maar de zaak is, hoor ik erbij. Heren, die vragensteller, gaat het om me bijstaan. Ik zeg het ietsje anders. Heren, het zijn er niet zoveel. En toch zult u er niet één aan tekort komen, dat weet ik zeker. Maar zouden mijn voetjes ook mogen wandelen op die gouden straten van Jeruzalem? Mag ik ook eenmaal mijn kroontje neerwerpen aan uw gezegende godsvoeten? Heren, zijn het ook weinigen. Maar zou ik er nog bij kunnen? Dat is de vraag. Geliefde, want de tijd kort wel op. Tijd kort op. We komen dichterbij. De rechter staat voor de deur. En die wordt gewaarschuwd. Wat leest u maar verder. Wat er staat. Velen zullen te laat komen. Als de dood u vandaag overvalt, dan is het te laat. Als Christus wederkomt, is het te laat. Dan staat dat beeld zo aangrijpend getekend. Dan zullen ze buiten staan. Hoeveel van Betta buiten staan? Doe mij open. Nee. Ik heb u nooit gekend. Nooit aangetroffen. Op de smalle weg. In die worsteling om uw ziel gered te krijgen voor de eeuwigheid. Ik heb u nooit gekend. We zijn niet samen opgelopen. Ik heb u niet achter mij aan zien komen. Ja, ik zag u dan al lopen op de brede weg met een mond vol godsdienst. Dit gezien en dat gehoord en dat beleefd. Maar nooit achter mij aan. Nooit in die strijd. In die doodstrijd. Nooit met mijn stervende liefde bediend. Nooit van mijn opstandingskracht vervuld. Ga weg van mij. En daarom gemeente haast u dan. Om uw levens wil. En zie de dood vandaag maar in de ogen en om de ogen. Om nu nog in de kracht van Christus de dood te overwinnen. Volk, voor het sterven. Sterven. Een laatste zielenworsteling. Want de dood is de laatste vijand. En dat zal ook niet al te makkelijk zijn. Om die laatste vijand nog te overwinnen. Maar het zal geschieden. En dat is nou het verschil, geliefde. Dan kunt ge als kind van God zo benauwd zijn in dat stervensuur. En toch zal het een ruime ingang zijn. Al is die poort ook zo nauw, weet waarom. Als je onbekeerd sterft. Dan kun je niet door die poort vanwege al de zonden. Dan ben je te groot. Daar kun je niet mee door met de zonde. Kan ik niet voor God verschijnen. Dan alleen om te horen, ga weg van mij. Daarom zal de kerk nou binnenkomen. Omdat hun zonden vergeven zijn. Ze hebben die hier in de gevolgen nog meegetorst als een lode las. Maar dat zondevlees zal aan de poorten blijven hangen. Aan de posten van die smalle poort blijven hangen. Dat zal niet meegaan. Dat is hier vergeven. Daar blijft in de dood achter. Die ziel die verlost is. Van zonde en schuld zal doorgaan. Door de enge poort. In de ruimte van Gods eeuwige liefde. Alle godsdienst met een openstaande schuld. Zal die smalle poort niet kunnen doorgaan. Voor de kerk blijft het vlees aan de post hangen. Maar de godsdienst, alle onbekeerden nemen het vlees mee. Christus heeft de zonde aan het kruishout gespijkerd voor zijn kerk. Maar wie niet door God bekeerd is geworden, zal eeuwig op zijn eigen zonden gespijkerd worden. De eeuwige rampzaligheid. Als een goddeloze eeuwig zijn tong moeten kauwen. En daarom, volk, straks verlost van alle banden, alle benauwdheden, van alle doodsworstelingen. Om op te staan in de vrijheid van de kinderen Gods. En daar zult ge voortreizen. Voortreizen niet meer naar Jeruzalem, daar bent u dan. Maar voortreizen binnen Jeruzalem. Van deugd tot deugd worden voortgeleid. Genietend het wezen Gods. Aanschouwende de deugden Gods. En omhelzende de liefde Gods, eeuwig en altoos. Amen. Laten wij eindigen. Heere, de vraag moet ons allen prangen. Hoe richten wij onze reis? Wilt u dat tot een vraag maken? En wilt u het antwoord schenken? En als het is, ik richt mijn reis naar Babylon. Wilt u dan nog geven? Een andere reis, nu het nog kan. De verzoening over onze zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 17. Slotzang is uit 68 en daarvan het 17. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.